Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp. De dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? We zingen Psalm 89, het 19e vers. We openen in deze rouwsamenkomst het woord van God en we lezen dat in de 39ste psalm. Een psalm van David voor de opperzangmeester voor Jedutun. Ik zeide, ik zal mijn wegen bewaren dat ik niet zondige met mijn tong. Ik zal mijn mond met een breidel bewaren terwijl de goddeloze nog tegenover mij is. Ik was verstomd door stilzwijgen. Ik zweeg van het goede, maar mijn smart werd verzwaard. Mijn hart werd heet in mijn binnenste. Een vuur ontbrandde in mijn overdenking. Toen sprak ik met mijn tong, Heere, maak mij bekend mijn einde. En welke de maat mijner dagen zij, dat ik weet hoe vergankelijk ik ben. Zie, gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld en mijn leeftijd is als niets voor u. Immers is in ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. Immers wandelt de mens als in een beeld, immers woelen zij ijdel. Men brengt bijeen en men weet niet wie het naar zich nemen zal. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop die is op u. Verlos mij van al mijn overtredingen. En stel mij niet tot een smaad voor de dwaas. Ik ben verstomd Ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Neem uw plaag van op mij weg. Ik ben bezweken van de bestrijding uwer hand. Kastijdt gij iemand met straffingen om de ongerechtigheid, zo doet gij zijn bevalligheid smelten als een mot. Immers is in ieder mens ijdelheid. Hoor, Heere, mijn gebed en neem mijn geroep ter oren. Zwijg niet tot mijn tranen. Want ik ben een vreemdeling bij u, een bijwoner gelijk al mijn vaders. Wend u van mij af, dat ik mij verkwikke, eer dat ik heen ga en niet meer zij. Laten wij bidden. Heere, we zoeken vanmorgen samen uw heilig aangezicht. We mogen luisteren naar uw woord, want gij wilt spreken tot ons, maar wij mogen ook spreken tot u. En u hebt u meer te zeggen dan wij. U hebt alles te zeggen. En wij hebben eigenlijk niets te zeggen. We zijn mensen. En dat is nog het ergste niet. Dat zou helemaal niet erg zijn. Mens zijn is een voorrecht. Maar het erge is dat we zondige mensen zijn. En dat we door onze zonden ook sterfelijke mensen zijn. En als zondige en sterfelijke mensen komen we vanmorgen hier bij elkaar rondom deze familie Looy, met alle verdriet en met alle vragen die er in ons hart zijn. Dat is er, Heere, u weet dat ook. Verdriet en vragen. En we hoeven ze voor u niet te verbergen, we kunnen ze voor u niet eens verbergen. We mogen ze u voorleggen, we mogen ze in uw hand geven. Dat is ook maar het beste als we dat mogen doen. En het verdriet ook, Heere. Het verdriet en de rouw en het gemis en de pijn. Ook dat weet u. En ook dat leggen we voor u neer. En in al die omstandigheden en in al die moeite en in al die zorgen willen we u ootmoedig vragen, Heere, dat u tot ons spreken wilt. We kunnen ook zo in ons verdriet vastzitten en we kunnen zo met allerlei vragen rondlopen, dat er voor uw woord niet eens plaats is. Maar maakt u er plaats voor, o God. En werkt u met dat woord in ons leven. Het is toch weer anders dan een mensenwoord. Mensenwoorden zijn meer niet dan woorden van mensen. Maar uw woord is levend en krachtig. En als uw woord ons aanspreekt, en meer nog als uw woord ons aangrijpt, dan doet het ook wat. Dan heeft het uitwerking, dan brengt het troost, dan brengt het bekering, dan brengt het rust, dan doet het alles wat we nodig hebben. Heere, geef dat we zo dat woord van u mogen ondervinden en dat zo ook deze bijeenkomst dan ook dienen mag tot waarachtig heil van ons allen zoals we hier zijn. En dan weet u precies wie wij zijn en met welke achtergrond we ook vanmorgen hier in dit kerkgebouw zijn. Waarom we met de rouwdragende familie meeleven. Hoe onze relatie tot Arno geweest is. Heren, u weet hoe verschillend dat ook kan wezen. Maar u hebt een woord voor ons allen. En laat het door ons allen ook mogen worden verstaan, o God. En laat het in ons leven, in ons aller leven, die uitwerking mogen hebben die nodig is. Zegen ons zo. Zegen ons zo met uw aanwezigheid, Heere. Om Jezus wil. Amen. Wij luisteren vanmorgen een ogenblik naar een woord gesproken door Mozes. Aan het eind van zijn leven neemt hij afscheid van het volk Israël, nadat hij zo lang met dat volk is opgetrokken en meegereisd. En in het slot, de laatste hoofdstukken van het boek Deuteronomium, wordt ons verteld wat deze Mozes als laatste boodschap ook nog aan het volk Israël heeft doorgegeven. En een van die woorden uit dat afscheid van Mozes vinden we in het laatste vers van het 29e hoofdstuk van het boek Deuteronomium. De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. Maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen, tot in eeuwigheid, om te doen al de woorden van deze wet. Arno Looy, 24 jaar, onverwacht en ongedacht uit het leven weggerukt. We zijn gewend om zoiets een tragisch sterfgeval te noemen. En daarom zijn er diep ingrijpende vragen bij te stellen. En over die vragen is uiteraard ook gesproken in de afgelopen dagen. Hoe zou het eigenlijk anders kunnen? Ieder die daarvan hoort, hij realiseert zich in één keer dat er geweldige vragen bij hem boven komen. Ieder die op de een of andere manier Arno gekend heeft. En ik realiseer me dat er vanmorgen mensen hier in ons midden zijn die op een hele verschillende manier in relatie tot Arno hebben gestaan. Allereerst zijn ouders en zijn broers en zusters en zijn vrienden, zijn vroegere vrienden en zijn vrienden van de laatste tijd. Daar is nogal verschil tussen, dacht ik. Zo zag Arno het zelf ook. De wereld waarin hij geleefd heeft. En de kerk waar hij naar terugkeerde. Maar iedereen, op welke manier we Arno ook gekend hebben en op welke manier we vandaag ook willen meeleven, heeft bij zichzelf best heel duidelijk aangevoeld wat een diep ingrijpende vragen er bij zo'n sterfgeval naar boven komen. En daarom is er ook over gesproken. En die vragen hoeven we ook niet te onderdrukken. Dat doen we vanmorgen ook niet. We zitten hier toch met de vraag waarom hij op 24-jarige leeftijd al moest worden weggenomen. En we zitten toch met de vraag waarom dat dan is onder de omstandigheden waaronder het heeft plaatsgevonden. En we zitten toch met de vraag wat hem gedreven heeft om op die vroege maandagmorgen het water op te gaan. We zitten toch met de vraag waarom dat proces dat op gang gekomen was toen hij probeerde een ander leven te gaan leiden, op deze manier eigenlijk ook weer afgebroken is. We zitten toch met de vraag waarom hij ten diepste tot een ander leven wilde komen, wat daarachter zat, hoe diep dat zat, wat dat voor een omkeer geweest is in zijn leven en waarom het dan nu zo verder gegaan is. Er zijn antwoorden gegeven ook. En die antwoorden die gegeven zijn in de gesprekken over deze vragen waren niet gelijk. Dat is mij wel bekend. Antwoorden op deze vragen zijn nogal verschillend geweest, nogal uiteenlopend. Als het gaat over de vraag, waar zou Arno nu zijn, zijn ziel? Dan heeft de een gezegd, ik geloof niet dat dat goed kan wezen met Arno. En de ander heeft gezegd, ik geloof vast en zeker wel dat het goed is met Arno. Want hij was toch veranderd en de Heere laat toch de werken zijner handen niet varen. Op die manieren is er gesproken. En verschillende van u zullen zich ongetwijfeld afgevraagd hebben toen ze hierheen kwamen, wat zal de dominee er nou van zeggen? Dit. Dat die gesprekken vruchteloos zijn. Want wie heeft er nou gelijk? En wie heeft er in Gods raad gezeten? Wie van ons heeft in Gods raad gezeten? En niet alleen zijn deze gesprekken onvruchtbaar, Maar we lopen gevaar door deze gesprekken ook nog het doel dat God vandaag met ons heeft net voorbij te gaan. Want wat doen wij met de roepstem? We worden niet geroepen om vragen te beantwoorden die God niet beantwoordt. Wat Hij verborgen houdt, moeten wij in zijn hand laten liggen. Dat zegt Mozes hier. De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. En als het dan verborgen is, ik weet wel, juist als wij dat verborgene zo graag zouden willen weten en onderzoeken, dan is er bij ieder mens een prikkel, dan is er bij ieder mens een soort stimulans om er toch in te willen doordringen. Maar God zegt via Mozes, wat verborgen is, is van mij. Ook rondom het sterven van Arno. Ook rondom het leven van Arno. Wat verborgen is en bleef, is voor mij. Als het verder open had mogen komen. Als Arno langer levenstijd gehad zou hebben. En als datgene wat begonnen was in zijn leven openbaar had mogen komen als een krachtig en duidelijk werk van de Heere, dan hadden wij antwoord gehad. En ik zal niet zeggen dat er nooit een antwoord komt. Maar het antwoord komt nooit in de weg van onze redenering, van de conclusies die we trekken. Het antwoord kan alleen komen als onze handen zich gaan vouwen en als onze knieën zich gaan buigen. En als wij tot God gaan roepen, Heere, wilt u me allereerst leren dat u God bent? En wilt u me die erkentenis diep in mijn hart geven dat uw doen rein is. En dat u zich nooit vergist. En dat u nooit onrecht doet. Ook al gaat het mijn verstand te boven en al kan ik het niet volgen. En al kan ik het misschien ook zo heel moeilijk aanvaarden. Maar u bent de God van wie wij afhankelijk zijn. En als je zo je aan God mag onderwerpen, mag je ook ondervinden hoe goed Hij is. En dat Hij toch de hoorder der gebeden is. En dat Hij toch op zijn wijze dan ook wel eens een antwoord wilt geven, waardoor de vragen gaan verdwijnen. En waardoor de rust in het hart wordt ontvangen. Maar wij lossen het niet op. Wij lossen het niet op. Zelfs niet met Bijbelteksten. Wat dan? Wat de Heere via Mozes, via deze dienstknecht aan het volk Israël gezegd heeft. De verborgen dingen zijn voor hem. Maar de geopenbaarde zijn voor ons. En ook nog voor onze kinderen. En dat houdt in dat wij bezig moeten zijn met wat God wel gezegd heeft. En wat wel duidelijk is. En wat wel door hem geopenbaard is. Dat we werkzaam moeten zijn met datgene wat de Heere heeft bekendgemaakt. En welke dingen zijn dat dan bijvoorbeeld? Nou, dan kun je nagaan wat de Heere in zijn woord gezegd heeft. En je kunt nagaan hoe dat woord van de Heere in het leven hier op aarde ook bevestigd wordt. Laat ik een paar dingen noemen van de dingen die de Heere geopenbaard heeft. Het eerste, als we de schriften gewoon lezen zoals ons gegeven zijn. Het eerste wat wij weten, wat geopenbaard is, dat is dat u en ik zijn schepselen zijn. En dat wij met ons leven niet kunnen doen wat wij willen, maar wat Hij wil. Dat is het eerste. Ik ben van Hem. Ik ben zijn schepsel. Mijn lichaam, mijn geest, al wat ik in mijn lichaam en in mijn geest van hem gekregen heb, dat heeft hij me gegeven. En dat heb ik te besteden op de manier zoals hij wil dat het besteed wordt. En de tweede, als we lezen wat de schrift, wat God in de woorden van zijn boek geopenbaard heeft, dat is dat wij, schepselen van hem afgekeerd zijn. De zonde hebben gekozen, gedaan hebben wat hij niet wil. En in die keus volharden wij. Dat bewijst ook de praktijk. Maar dan laat de praktijk tegelijkertijd ook zien dat als een mens die keus maakt en in die keus volhardt, dat hij een harde meester dient. Een meester die slaven van ons maakt. De een wat op een andere manier dan de ander. Maar wel slaven die hem willoos gehoorzamen. En dat degene die daarachter zit en die daar gebruik van maakt, door de Heere zelf in zijn woord getypeerd wordt als een briesende leeuw die rondgaat wie hij zou kunnen verslinden. Die niets anders doet dan slachtoffers maken. Om ze voor eeuwig in zijn macht te hebben. Ook jonge mensen. Misschien vooral jonge mensen. En dat die zonde die ons zo bezighoudt en zo vast heeft, onszelf ook een gevaar maakt voor onze naasten. Want als je eenmaal zelf zondaar bent en als zondaar leeft, zoek je medezondaars om ook het kwaad te doen. En zo helpen we elkaar ten verderve. Dat zijn de dingen die ons geopenbaard zijn en die door de praktijk alleen maar bevestigd worden. God zegt het niet alleen, maar hij laat ook zien hoe waar het is. Wat is ons geopenbaard? Dat bekering nodig is. Maar dan waarachtige bekering. En dat is geen gemakkelijk werk, want de duivel zal ons dat niet toelaten. En we hebben onszelf er ook niet in mee. En daarom is waarachtige bekering een werk dat God moet verrichten. En dat God in ons leven moet beginnen, maar ook voortzetten. Bekering nodig is. Dat is ons ook geopenbaard. Daarom staat het ook zo dikwijls in de schrift. En daarom begint de boodschap die de Heer Jezus gebracht heeft in het evangelie terwijl hij hier op aarde was. Leest u het eens na in Marcus 1 bijvoorbeeld. Daarom begint de prediking van de Heer Jezus daar. Bekeert u. Dat is die omkeer. Dat je van de zonde, van jezelf, van jezelf aanbiddingen, van jezelf verheerlijkingen, van je egoïsme en noem het maar op. Dat je je afkeert van die verkeerde instellingen. En dat je weer gaat vragen naar je schepper. Naar de God die je gemaakt heeft. En naar die God die je roept. En naar die God die zijn evangelie tot je doet komen. Maar ik zei, zo'n bekering is geen makkelijk werk. Het is niettemin toch mogelijk. Het is noodzakelijk, zeker. Anders kan een mens voor God nooit verschijnen. Maar het is ook mogelijk. God, zei ik immers, werkt het zelf. God werkt de hartelijke en de oprechte bekering. Dat hartelijke leedwezen. Ik denk aan de woorden van onze catechismus. Dat hartelijke leedwezen over de zonde waarmee ik God vertoornd heb. En daarmee tegelijk gepaard de hartelijke vreugde in God door Christus. Dat er nou nog een terugkeer, dat er nou nog vergeving, dat er verlossing bij God is. Wat is ons geopenbaard? Dit, dat wij die schepselen van de Heere zijn en die van hem afgeweken zijn en die de zonde gekozen hebben. Met al de verschrikkelijke consequenties daarvan tot en met de dood toe. Want de bezoldiging van de zonde is immers de dood. Maar dat God voor zulke mensen zijn zoon in deze wereld gegeven heeft. En dat de Heer Jezus Christus, die eeuwenlang beloofd en voorzegd is, eindelijk gekomen is. En dat hij het hele werk der verlossing gedaan heeft. En dat hij, wiens naam in deze maatschappij zo vaak ook misbruikt en gelasterd wordt, dat hij in grote onzegbaar grote zondaarsliefde zichzelf tot in de dood heeft vernederd, dat hij het ervoor over gehad heeft om zijn leven af te leggen aan het kruis van Golgotha, om zo de prijs te betalen en zo de weg te banen en zo verzoening tot stand te brengen en zo voor die zondaar vergeving bij God te verwerven. Dat is ons geopenbaard, laat ik het weer zeggen, met de woorden uit het derde hoofdstuk van het Johannesevangelie. Dan heb je een samenvatting van de hoofdpunten, zeg maar, van dat heil dat God in Christus bereid heeft. Wat heeft de Heere ons geopenbaard en wat zijn de dingen die voor ons en voor onze kinderen zijn? Dit, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Dat is geopenbaard. En verder is geopenbaard, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Wedergeboorte en geloof in Christus. Door die Zoon van God die zich verhoogd heeft, hij doelt hier op het kruis, op de verhoging aan het kruis waar hij zijn leven heeft afgelegd en waar hij zijn bloed heeft gestort. Hij doelt hier op de verhoging aan de rechterhand van zijn Vader, waardoor hij als koning in staat is om alle machten van de zonde aan zich te onderwerpen en alle lust tot de zonde in een mensenleven te breken en in dat mensenleven echt te werken, die onberouwelijke bekering tot zaligheid. Dat zijn de dingen die ons geopenbaard zijn. En tenslotte is ons dit geopenbaard. Dat ons leven, onze levenstijd, de tijd is waarin we deze dingen moeten zoeken om ze ook deelachtig te mogen worden. Daar is ons het leven voor gegeven. Dat wij zouden leren die God die onze schepper is, die God die in Christus een zaligmaker is, die God te dienen en te vrezen en te gehoorzamen. En dat betreft nu ons en onze kinderen, zegt Mozes. De dingen die ons geopenbaard zijn, ze zijn aan de volwassenen, aan de ouderen geopenbaard uiteraard, maar met de bedoeling dat die ze ook door zouden geven aan hun kinderen. En dat die kinderen ze ook zouden leren verstaan. En dat die kinderen er ook naar zouden leren handelen. Zo wil God dat. En die God wil niet dat die kinderen dan een andere weg gaan dan die ouders. Die God wil niet dat die kinderen diegene, die opvoeding en dat onderwijs dat ze van hun ouders gekregen hebben naast zich neerleggen. Want het betaamt ook de kinderen de geopenbaarde dingen van de Heere te zoeken en na te leven. Dat is Gods wil. En nu hoef ik God vanmorgen niet te verdedigen. Ik sta hier niet als Gods advocaat. Hij heeft geen advocaat nodig. Hij heeft niemand nodig die zijn beleid verdedigt en die zijn beleid doorzichtig maakt en die vragen beantwoordt. Als hij dat doet, dan doet hij dat zelf. Wat ik vanmorgen wel mag doen is niet als Gods advocaat hem verdedigen, maar als Gods gezant u uitnodigen om die God te zoeken met al uw verdriet, En met al uw vragen. En met al uw zonden. En met al uw schuld. En misschien wel met een leven waarin nog nooit één vraag naar God is uitgegaan. En nooit één gebed tot God is opgezonden. Laat het dan vandaag de dag zijn waarop je voor het eerst in je leven gaat bidden. Of laat het vandaag de dag zijn waarop je bij vernieuwing de Heere gaat vragen. Heere, bekeer mij. Want zonder die bekering ben ik een verloren mens. Bekeer mij, want als u dat doet, dan ben ik echt bekeerd. Laat het dan vandaag de dag zijn waarop je je knieën gaat buigen. En of het dan is om de Heere te vragen, Heere, help me toch door het verdriet en door de moeite en door het gemis heen. En help me er toch doorheen en geef toch een stukje van uw woord als troost in mijn ziel. Of dat een gebed is met een andere inhoud. Maar laat het vandaag, nu de geopenbaarde dingen van de Heere voor ons en voor onze kinderen in het kort, in een ogenblik zijn voorgesteld. Laat het vandaag de dag zijn waarop de Heere onze roepstem hoort, als antwoord op de roepstem die Hij ons heeft gegeven. Want Hij roept ons. Dat durft niemand toch te ontkennen. Wat zegt Hij? Mijn zoon, geef mij uw hart. Geef mij uw hart. Als Hij ons roept, wat is dan ons antwoord? Amen. Wij zingen Psalm 103, het achtste en het negende vers. wij zoeken nogmaals Gods aangezicht. Heren, wat een zegen dat er dingen zijn die geopenbaard zijn. En daarom hoeven we het ook niet met onze eigen inzichten te doen, maar mogen we met elkaar spreken en uiteindelijk daar ook eindigen bij wat gij gezegd hebt. En wat is het dan een onbegrijpelijk wonder dat u van uzelf gezegd hebt dat u een genadig God zijt en dat u dat ook bewezen hebt. Want u hebt uw lieve zoon gegeven en u hebt het offer dat hij gebracht heeft aanvaard. En u hebt op grond van dat offer dat hij gebracht heeft, voor zondaren een weg teruggegeven, tot behoud. Wat een zegen, heren, dat we die dingen weten. Maar nu gaat het er ook om dat we beseffen wat dat inhoudt en dat we dienovereenkomstig in ons leven ook zullen zijn. Dat dat woord van u uitwerking zal hebben in ons leven. Heer, het kan ook wezen dat de geopenbaarde dingen voor ons in een Bijbel staan die we nooit open doen. Dan weten we het ook niet. Het kan ook wezen dat de geopenbaarde dingen die in de Bijbel staan door ons wel worden gezocht en onderzocht, maar dat we er op de een of andere manier toch geen houvast aan kunnen hebben vanwege zoveel andere dingen in ons leven die ons kunnen beheersen. Dat kan zelfs ons verdriet zijn. En dan ondervinden we ook weinig kracht van die geopenbaarde dingen. En daarom, heren, wij gevoelen zo goed vanmorgen dat we u nodig hebben. En dat het van u moet komen, de kracht voor deze dag en de troost en de overgave en de gewilligheid en de onderwerping aan uw beleid. De hulp bij de gang naar het kerkhof, ondersteuning bij het open graf. We gevoelen zo goed, heren, dat het van u moet komen, anders hebben we geen troost. En het moet ook van u komen, anders is er geen bekering, anders is er geen geloof, anders is er niets. En daarom we zien op tot u. Heren, laten we u mogen vragen, eerbiedig en gelovig, dat gij ons vandaag wilt gedenken en dat u in ieder van ons wilt geven wat nodig is. Aan Gerrit en Ati en hun andere kinderen die ze nog mogen hebben. Aan de grootouders. Wilt u in uw gunst genadig werken, heren, aan de vrienden. De vrienden die Arno de laatste maanden van zijn leven had, waar hij mee optrok. Maar ook degene met wie hij vroeger vriendschap had. Wilt u ze allen gedenken, o God, en laat vandaag die roepstem die gehoord werd, waarin gij zelf zegt tot ieder, ook hier aanwezig, geef mij uw hart, verstaan worden. Als dat gebeurt, heren, dat wij ons hart aan u zullen mogen gaan overgeven, en als we in uw wegen zullen mogen gaan, en als we u zullen mogen leren vrezen in oprechtheid. En als de weg van de waarachtige bekering, met het leedwezen over de zonde en de vreugde in God door Christus ons deel zullen zijn. Heren, dan heeft ons leven uiteindelijk pas aan zijn doel beantwoord. Anders is het mislukt. Helemaal mislukt. O God, bind het op ons hart. En geef uw zegen over het woord dat we hebben mogen beluisteren. We willen u ook danken, met alle vragen die daarbij tegelijkertijd oprijzen, heren, dat u Arno aan zijn ouders hebt gegeven. En we willen u ook danken dat er toch een moment gekomen is in het leven van Arno, dat hij is gaan inzien dat de zonde niet bevredigt. En dat er toch iets anders gezocht mocht worden. Verder laten we het over aan u, heren. Helemaal aan u, maar zo moet het toch wel beginnen. We bidden u, heren, dat u vertroosten wilt. Bijzonder in de kring van het gezin waar u bij behoorde. En dat u ze geven wilt als ze elke keer weer met die lege plaats worden geconfronteerd. En elke keer weer herinneren. En als het zo duidelijk voor hun aandacht weer staat. Vroeger was Arno erbij. En nu is hij er niet meer. Dat ze dan juist ondervinden mogen dat het Israëls God is die krachten geeft, van wie al het volk zijn sterkte heeft. Hoor ons, Heer, als we u bidden om met ons mee te gaan, ook naar het graf. Om Jezus wil. Amen.
Mag ik dan nu het woord geven aan de moeder van Arno.
Als moeder van Arno wil ik namens ons allen als gezin allereerst een dankwoord spreken tot allen die ons in de moeilijke tijd, niet alleen van de laatste dagen, maar ook van in de tijd dat Arno het spoor bijster geraakt was, bijgestaan hebben. We mogen weten dat Arno door veel mensen omringd was die hem graag weer op het rechte spoor wilden brengen. De vele bemoedigingen, schriftelijk, telefonisch of mondeling, hebben zowel ons als Arno toen hij nog leefde veel goeds gedaan. Toen Arno in mocht gaan zien dat hij op het verkeerde pad was en de gebeden voor hem vermenigvuldigd werden, is zijn levensloop veranderd, met alle gebrek, maar vol vragen over de weg die de Heer ons door zijn woord voorhoudt. Ondanks dat Arno door zo'n tragisch ongeval om het leven gekomen is, hopen we dat die God, die de gebeden om Arno's behoud bij velen opgelegd heeft, ze ook verhoord heeft. En dat Arno om de verdiensten van Christus in zijn laatste uren nog de toevlucht heeft mogen vinden bij die God die toch om de verdiensten van de Heere Jezus zelf, de grootste zondaar, vergeving kan schenken. Ook onze hoop is dat dit onverwachte sterven van Arno een roepstem zal zijn om de Heere te zoeken. Zoek de Heere op die plaatsen waar hij zich aan een mens wil openbaren, door getrouw naar de kerk te gaan, de Bijbel te lezen en in de eenzaamheid tot hem te bidden om bekering. Verder willen we hier enkele namen noemen die we willen bedanken voor alles wat zij gedaan hebben. Kees Human, de heren Antale, B. de Hartog en J. Kiewiet, en verder alle mensen die Arno gesteund, geholpen en voor hem gebeden hebben. Allen die hier aanwezig zijn om Arno de laatste eer te bewijzen. Ook de heer J. van der Slik voor de gevoelvolle en correcte begeleiding na het overlijden van Arno en het leiden van de begrafenis.
Geachte familie aanwezigen, dan is nu de tijd aangebroken uw geliefde overledene aan de schoot der aarde toe te gaan betrouwen. Mag u dan verzoeken, nadat uw geliefde overledene zal zijn uitgedragen, u zich op de zo dadelijk genoemde volgorde op te stellen voor het vertrek naar de begraafplaats. Het ligt in de bedoeling, indien het mogelijk is, na de twee volgauto's lopend bij de begrafenisstoet aan te sluiten. Mag nu de familie aan aanwezigen, indien het mogelijk is, wederom verzoeken om te gestaan. In de eerste volgauto, vader en moeder van Arno en oma Human. Volgauto, opa en oma Looi, de heer en mevrouw van der Sluis. Aansluitend, lopend, Henk, Sandra en Rick. Marcel en Agnes. Jan Kees en Kirsten. Chris en Marta. William, Patricia en Nathalie. Dominee de Butter en de Kerkeraad. De ooms en de tantes. Neven en nichten. Aanwezigen zich bij de begrafenis toe aan te sluiten. Geachte familie, aanwezigen, nu hij de Heere behaagd heeft Arno Looi op de jeugdige leeftijd van 24 jaar uit dit aardse leven weg te nemen, zijn wij er nu alle getuigen van dat wij zijn lichaam aan de schoot der aarde hebben toebetrouwd. Het ligt in de bedoeling allereerst het woord te geven aan dominee Den Butter.
Als wij straks van deze plaats weggaan, dan blijft Arno, het lichaam van Arno, hierachter. En dan moeten zijn vader en zijn moeder en zijn broers en zijn zusters en zijn grootouders zonder hem verder. Eigenlijk was dat natuurlijk al vanaf maandag zo. Maar nu is het nog veel reëler geworden als het lichaam begraven is. En als er afscheid genomen is, dan wordt het nog veel werkelijker. Dat hij er niet meer bij is. En hoe moet een mens verder die zo'n geliefde, in dit geval een geliefd kind, heeft moeten afstaan. Dat kan alleen, echt alleen, als God je toevlucht is. En als je bij de Heere mag schuilen. En als je op zijn genade mag hopen. En als hij je ondersteunt en sterkt. En daartoe is hij bereid. Daartoe is hij ook gewillig. Zoek het bij hem. En wat ons allemaal aangaat. Ik wil het woord van God laten spreken. En we lezen met elkaar een gedeelte uit Matteüs 25. Als dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 maagden, welke haar lampen namen en gingen uit de bruidegom tegemoet. 5 van haar waren wijzen. 5 waren dwazen. Die dwaas waren, hadden lampen, hun lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden ze alle sluimerig en vielen in slaap. En ter middernacht geschiedde een geroep. Zie, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen zeiden, geen zins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij. Maar gaat liever tot de verkopers en koopt voor uzelf. Als ze nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom. En die gereed waren, gingen met hem tot de bruiloft. En de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende, Heer, Heer, doe ons open. En hij antwoordende zeide, voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. Zo waakt dan, want gij weet de dag niet, noch de uren, in de welke de Zoon des Mensen komen zal. Tot zover Gods woord. Waar het op aankomt is om het in de beeldspraak van deze gelijkenis te zeggen, dat wij olie in de lampen hebben. Anders gezegd, dat wij de vrezen van de Heere in ons hart hebben. Dat we de genade van de Heere Jezus deelachtig zijn.
Mag ik nu dan het woord geven aan de Heer den Hertog?
Geliefde aanwezigen, het was niet in eerste instantie de bedoeling dat ik enkele woorden aan het geopende graf van Arno zou spreken. Maar het was de nood van de ziel en de gedachten die na mijn eerste ontmoeting met Arno uitgingen. Het was dat er mensen om me heen waren die ook vroegen van zal je niet een enkel woord spreken en dan niets tot hen speciaal die in de kerk waren. Maar zoveel zijn er bij ons aangesloten nog om Arno de laatste eer te bewijzen die niet binnen de muren van het godsgebouw waren, maar toch een hartelijk medeleven naar Arno toe hier willen laten voelen. Juist tot jullie, mijn vrienden, mijn vriendinnen, wil ik een enkel woord spreken, want toen ik Arno voor het eerst mocht ontmoeten, mijn dagelijks werk is in de gevangenis het evangelie te mogen brengen als gevangenisevangelist in Nederland en in België. En toen ik daar onverwachts op de Noordsingel de deur van Arno opende en ik voor het eerst geconfronteerd werd met deze jonge, vriendelijke jongen, toen zat hij in een klein bijbeltje te lezen. Hij had een klein bijbeltje in zijn hand en ik dacht dat het van zijn moeder of oma was, ik weet het niet meer. En toen zeg ik, Arno, dat is goed, jongen, waar jij mee bezig bent. En weet u, lieve vrienden, en dan spreek ik speciaal tot zijn vroegere vrienden. Zijn vrienden waar hij ook niet geheel en al ineens van los was. Want dat proces was nog maar zo kort op gang. En weet u wat zijn woorden waren met dat kleine bijbeltje in zijn hand. Hij zegt, meneer de hertog, ik weet dat dat bijbeltje mij alleen de weg terug kan brengen. Ik weet dat ik uit dat bijbeltje alleen kan lezen hoe ik de weg terug moet vinden. En ik zeg, Arno, wil jij de weg terugvinden?
Hij zegt, ik wil en ik verlang om de weg terug te vinden, maar hoe? En toen hadden we daar een jongeman in de cel. En niet een van de eerste, maar we komen ze regelmatig tegen. Die iets gevoelde van de kracht van dat woord van God. Want wat is dat voor een woord, jongens? Wat is nou eigenlijk het woord van God wel voor een apart boek? Wat is dat nou eigenlijk? Het is nog net zo actueel, iedere dag opnieuw. De grootste goddeloos die dit boek openslaat, heeft een kans dat ik gans en al vernieuwd word. En waarom dan wel? Wel, wat we gehoord hebben, omdat de schepper van hemel en aarde uw schepper is en u lief heeft. Waarom heeft hij u lief? Niet u en mij zonden en ongerechtigheden, nee, die haat hij. Maar hij heeft u lief met een eeuwige liefde, omdat u zijn schepsel bent. Hij wil niet dat u naar de verdoemenis gaat, maar hij smeekt u, heden, heden, als gij zijn stem hoort. O lieve jonge vrienden, verhard je hart dan niet, maar buig je knieën voor die God die zegt, ik heb geen lust in uw verderf. Ik heb geen lust dat u in deze weg doorwandelt. Ik heb geen lust dat u blijft dealen en gebruiken, maar ik wil dat u uw ziel zal geven aan mij. En dan zal ik u redden. Want hij komt te getuigen in dat woord dat hij zielen kan en wil redden. Zo heb ik Arno ontmoet. Zo hebben we hem buiten de gevangenis ontmoet. Zo heb intensief zijn geestelijke leraar hier zeer intensieve gesprekken gehad. Mijn broeder Rien heb tientallen gesprekken en gebeden met hem gehad. Ik heb de gesprekken gevoerd, eerlijk, reëel en ook schriftuurlijk. Maar vooral mijn vriend en de heer Kivit. En de dom is in de zeer nauw bij betrokken geweest. En ze hebben gezien hoe dat woord van God ging werken. En nu hebben wij een opdracht. En die opdracht weet ik nu waarom ik gisteren in de gevangenis van Scheveningen moest spreken uit de Spreuken 24. Ik had er een koppel van die jongens om me heen achter de muren. Ik zeg, jongens, ik weet het niet. Ik vind het moeilijk waarover ik moet spreken. Maar hier moet ik uit spreken. En onderweg hier naartoe wandelend begreep ik het waarom ik deze tekst gisteren deze mannen uit moest leggen. Spreuken 24, daar staat, red degene die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt. O, wij mogen helpen zielen redden, omdat wij een middel hebben om te redden. En dat middel, dat is het woord van God. Dat middel, dat is Jezus Christus. En een iegelijk die tot hem komt, die zal niet verderven, zegt hij, maar die zal het eeuwige leven hebben. O lieve jonge vrienden, laat dit woordje dan niet meer los. En mijn jongens rondom de tafel, die zeiden, Willem, er is aan mij niks meer te redden, zo was er een. Voor mij is het verloren. Hij zegt, ik zal als een junk leven, als een junk sterven. En toch mocht ik hem voorhouden, dat woord van God. En ik mocht hem vertellen dat ik dinsdag in Merksplas in de gevangenis nog een jongeman mocht ontmoeten. Hij was atheïst en communist geweest. Hij had alles verbeurd, hij had niets meer. En niets meer wou hij met God te maken hebben. Maar op het lezen van dit wonderlijke goddelijke boek is zijn hart gebroken. Zijn de tranen over de zonde gekomen. Is die gaan huilen voor de almachtige God. En hebben hem Jezus Christus mogen verkondigen. Die de vergeving van alle zonden is. Red degene. Dat is een taak voor allen die de Heere vrezen. Want er staat, zal gij u onthoudt, zal hij het niet weten. Die de harten weegt en de harten doorzoekt. We hebben alle de taak om dit te mogen doen. Maar wij smeken u van Gods wegen. Luister naar dat woord van God. Weet u waar u om moet bidden? Daar hebben we dinsdag over gesproken. Koning Salomo leefde zo'n 3000 jaar geleden. Hij was een jongeling. Hij was nog heel jong. Ik denk een goede 20 jaar toen hij koning werd. En toen mocht hij van God iets vragen. En toen ik bij 40 jongens in Merksplas dinsdagavond in de kapel vroeg, jongens, als God nu in het droom naar je toe komt en je mag iets vragen, wat zullen jullie dan vragen? Wel, riepen er 5 tegelijk, vrijheid! En toen zeg ik, en als je dan die vrijheid mag hebben, wat dan? Wat dan? Wat zal je doen met je vrijheid? Zegt Salomo, die vroeg wat anders. Salomo, die vroeg een verstand. Verstandig hart om te kiezen tussen goed en tussen kwaad.
Zo'n machtige wijze koning vroeg een verstandig hart om te kiezen tussen goed en kwaad. Lieve jonge mensen, wij moeten kiezen en wij mogen kiezen. En God zegt, kies dan heden. En het kwam uit. Want die geschiedenis is prachtig, jongelui. Die is prachtig, want dan gaat dat verdere geschiedenis van 3000 jaar geleden. Dan komen er twee hoeren. Nou, toen zaten ze allemaal recht overeind toen ik over de hoeren ging hebben. In Vlaanderen zeggen ze dan de meisjes van plezier. Ze zaten recht overeind, Willem, waar ga je het nou over hebben? Maar die kwamen met een grote ruzie. En één levend kind en één dood kind hadden ze beide. En de een zei het kind is voor mij en de ander zei dat kind is voor mij. En Salomo mocht zulk een rechtspraak doen dat na 3000 jaar over de wereld nog bekend is, het Salomo's oordeel. Gans Israël verwonderde zich in de wijsheid van deze man. En wat wil ik jullie meegeven, Salomo, die zien wij als een type van onze Heer Jezus Christus. En die twee hoeren, die mochten zo naar de koning. Er waren geen dorpels, er waren geen obstakels, niks. Die hoeren mochten zo naar de koning toe. Met al de goddeloosheid en al de vuilheid. En de koning, die wilde ze ontvangen. En zo is mijn koning Jezus nou gekomen voor hoeren en tollenaren. Hij is niet gekomen voor de net opgeknapte mens. Maar hij is gekomen om goddelozen te rechtvaardigen. Hij is gekomen om gebrokenen van hart te helen. Hij is gekomen om al uw zonden te vergeven. Wat zegt u? Mijn zonden zijn te veel. Ik heb alles gedaan wat God verboden heeft. Wat zegt u? Het is niet mogelijk, zoals die jongen zei tegen mij een paar weken geleden. Willem, daar, die witte muur in mijn cel is net helemaal mooi wit gemaakt. Maar als ik daar al mijn zonden op zou schrijven, dan was die muur te klein om mijn misdaden en goddeloosheden op te schrijven. En toen heb ik gezegd, mijn lieve vriend, wil je met mij op de knieën om in de naam van God volgens het evangelie van Johannes de zonde te belijden. En dan weet ik dat hij getrouw en waarachtig is dat hij zonde kan vergeven. Jullie horen vanmorgen een boodschap waar ik 100% zeker van weet. Als Arno mij nu zou horen, dat hij zou zeggen, Willem, goed dat je mijn vrienden dit gezegd hebt, Willem. Dank je wel dat je ze deze waarschuwing, maar ook deze uitweg naar de hemel heeft willen wijzen. God geeft u kracht om los te komen uit datgene waar zo moeilijk van los te komen is. Want wij kennen het vluchtgedrag. Wij weten en gevoelen in gedachten wat hier allemaal gebeurd is. Maar God kan de banden breken. En God kan u een nieuw leven geven tot vreugde van velen die voor u bidden. Die heden hier staan te bidden en staan te smeken. O God wil die jonge mensen breken. Opdat het sterven van Arno in de eeuwigheid een getuigenis zal wezen van één of van meerdere zondaren die zich rond het graf van Arno hier mogen bekeren. En weet u wat er dan staat? Er is de feest en vreugde in de hemel over één zondaar die zich bekeert, dan zal de dood van Arno een machtige getuigenis geven in de hemel. Dan zal de dood van Arno een enorme grote waarde hebben. Dan zal de dood van Arno afbraak doen aan het rijk van de duivel. Dan zal de dood van Arno eens, als het verborgene zal geopenbaard zijn, een verwondering zijn voor ons allen. God zegen u allen, troost u allen en zij u genadig. En neem deze woorden in uw harten mee. God geven dat dank u.
Die een enkel woord van afscheid willen spreken, die krijgen hiervoor nu de gelegenheid. Mag ik dan nu nog een keer het woord geven aan de moeder van Arno.
Ik ben in de kerk vergeten de dominee te bedanken voor alles wat hij gedaan heeft. Ik wil dat langs deze weg nog doen en ik hoop dat de Heer alle woorden die u gesproken heeft voor het overlijden en na het overlijden gezegend heeft en nog verder zal willen zegenen.
Dan is hiermede een einde gekomen aan deze droeve plechtigheid. Mag u wederom verzoeken ons te volgen, mee terug te gaan naar de kerk, waar allereerst dominee Den Butter deze begrafenisplechtigheid hoopt af te sluiten met een woord van schriftlezing
en gebed. Daarna is er nog gelegenheid in het verenigingsgebouw achter de kerk de familie alsnog met de verlies te condoleren en zal u allen, indien het mogelijk is, zover mogelijk is, een kop koffie worden aangeboden.
Een keer het woord van God openen en een gedeelte lezen uit het laatste stukje van Openbaring 20 en het begin van Openbaring 21. En ik zag een grote witte troon en degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God en de boeken werden geopend en een ander boek werd geopend dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de hel gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld en iegelijk naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs, dat is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende: zie, de tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn. Want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide: ziet, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij: het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint zal alles beërven en ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn. Maar de vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars, hun deel is in de poel die daar brandt van vuur en sulfer. Welk is de tweede dood. Wij willen samen bidden. Heren, de wegen gaan uiteen als we dit gedeelte van uw woord lezen. Er zijn er die ten leven ingaan, die de belofte van u hebben gekregen, dat gij hen tot een God zult zijn, en dat eeuwig. Er zijn er ook die verloren gaan. De wegen gaan uiteen. De een leeft en leeft eeuwig en de ander leeft en sterft eeuwig. En voor ons de vraag: waar horen wij bij? De vraag die heel persoonlijk tot ons kwam vandaag, heren, heel indringend. Dat is de vraag: waar zullen wij zijn in de eeuwigheid? Waar zullen wij zijn als de dood ons meeneemt? Heren, met die vraag moeten we toch tot onszelf inkeren. En wat een zegen. En we danken u ervoor, Heren, dat er een weg is om aan het verderf te ontkomen en om behouden te worden en het leven en de onverderfelijkheid te mogen beërven. Wat een genade dat gij aan zondaren uw vrede aanbiedt. En dat u mensen die u hebben misdaan toch nog niet verstoot, maar ze een vredeaanbod doet. We danken u ervoor, Heren, dat dat evangelie vandaag ook nog mocht klinken hier en op het kerkhof. Zegen het, gebruik het en stel het tot een zegen. En voorts, heren, wij dragen nogmaals de rouwdragenden aan u op. U weet wat ze nodig hebben. Van ogenblik tot ogenblik. U weet hoe zwak, hoe hulpbehoevend een mens is. Juist als er zulke harde slagen vallen en zo groot verdriet komt. Heren, geeft u ze allen wat ze nodig hebben. Geeft u ze dat in de dagen die gaan komen. Bij de verwerkelijking en de verwerking van datgene wat gebeurd is. Laat hun oog op u zijn. En wilt gij uw oog op hen gericht houden. Om hen zo ook te geven wat ze van zichzelf niet hebben. Hoor ons, o God. Om Jezus wil. Amen.
Mag nu allereerst Gerrit, Ati, broers, zussen, oma Human, opa en op, oma Looi verzoeken mij te volgen naar het verenigingsgebouw. U krijgt nu gelegenheid, indien u dat nog niet heeft gedaan, de familie alsnog met de verlies te condoleren of eventueel weer van de familie afscheid te nemen. Bij het tweede bakje koffie zal voor degenen die van ver gekomen zijn en voor de familie ook nog een broodje worden aangeboden.